Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin we de avondmaalsviering van vanmorgen zullen voortzetten. Dominee van der Dussen gaat ook vanmiddag voor. Ook gasten zijn uiteraard van harte welkom. We vinden het fijn dat jullie en u er zijn en we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons zullen meemaken. De organist is Simon Kaardijk, de collecte is voor de diaconie. Als voorbeelden is vanmorgen aandacht besteed aan Ali Danhof. Zij is na een aantal oogoperaties weer langzaam aan het opkrabbelen. Er is gebeden voor Ali Schelen, die na een knieoperatie weer thuis is, maar nog wel veel pijn heeft. En we hebben gedankt met de familie Liefhebber, die morgen hun 60-jarig jubileum zullen vieren. Na stilte voort en goed zingen we, anders dan dat op de borden staat, uit eigen bundel het vierde lied, E4. En gezang 122 komt daarmee te vervallen. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Ja, laat ons stil worden voor God. Ook nu zeggen we, onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Drie keer zingen we lied 4 uit de eigen bundel, Als alles duister is. Laten we bidden. Juist omdat het zo'n ongelooflijk duistere wereld is, Heere God, is het zo bijzonder om te bidden om een vuur dat nooit meer dooft. En we willen dat licht ook begroeten in Jezus Christus. en niet gaan geloven dat er niks veranderd is sinds hij geboren is. En dat alles duister gebleven is. Wat we u wel bidden is dat we dat licht steeds zien en dat het allengs sterker wordt, totdat uiteindelijk heel de wereld, uw schepping, zal baden in het licht. Als een heel klein groepje gelovigen bidden wij u dat vanmiddag. Amen. Van de stal naar het kruis. Dat is een regeltje in een opwekkingslied. Om precies te zijn, nummer 65. En dat is het thema van de preek die ik houd ter voorbereiding op de avondmaalsviering. Wat ik gedaan heb is een paar stukjes uit het evangelie naar Marcus opgezocht, waarin die weg, de reisroute van de stal naar het kruis, wordt uitgetekend. Er is een enorme omweg. En daar zit evangelie in. Ik lees uit Marcus 1, 8 en 10. De opening van het evangelie naar Marcus begint met het optreden van Johannes de Doper. En dan in vers 9, dan opent de vertelling van hoe Jezus zijn spoor trok door die tijd. Ik lees eerst 1 vers 9 tot 14. In die tijd van Johannes dus, kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen en er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde daar te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Tweede stukje is Marcus 8. Er is intussen veel verteld over waar Jezus zo al optrad, maar in Johannes 8 komt er een wending, en die is verbonden met dat gesprek met zijn discipelen over wie hij nu eigenlijk is. Ik lees 27 tot 33. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht. Met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En nou het laatste stukje, op weg naar Jeruzalem. 10, vers 32. Ik vind het niet zo mooi. Ik heb denk ik het niet goed opgeschreven. Ik zou liever willen beginnen bij 30. Ga jij dat nog veranderen, Maarten? Vers 30. Ze vertrokken uit die streek. En dat is nog steeds die streek van die dorpen bij Caesarea Philippi. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand... Ach, ik ben met Marcus 9 bezig. Het gaat niet goed. Het is... Sorry, ik maak jullie in de war. 10 vers 32. Straks zal namelijk 9 vers 30 nog in de preek terugkomen. En daarom denk ik, waarom laat ik dat nu weg? Het was allemaal goed. We gaan naar 10 vers 32. Dat is inderdaad onderweg naar Jeruzalem. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. En Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. Die hem ter dood zullen veroordelen. En hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven. En hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Gezang 116 laten we vervallen vanwege het geringe aantal kerkgangers. Omdat ik niet er zeker van ben dat we die melodie met plezier gaan zingen. Ik zal hem straks wel citeren. En gezang 150 zingen we na de preek. En voor de preek heb ik eigenlijk dat pijltjesapparaat nodig. Doet dat het, Maarten? En dan kom ik even naar beneden, want dat is ook nog wat makkelijker aanwijzen. Ja. Waar kan ik het beste gaan staan voor iedereen? Ik ga het maar op 1 scherm doen. Ja, dan doen we die. Hoe kom ik nou bij deze tekst, bij dit thema? Dat kom ik omdat ik die combinatie van avondmaal en kerst zo apart vindt. Die hebben wij in onze kerk al sinds mensenheugenis. Want zo gaat dat. Schema's zijn er om aan te houden. In de evenmaanden op de laatste zondag van de maand. Avondmaal. En het is ergens een prachtcombinatie. Vanwege dat regeltje van de stal naar het kruis. Omdat dat regeltje zo perfect weergeeft dat de geboorte van Jezus onlosmakelijk verbonden is met dat verhaal dat daarna komt, dat hij in Jeruzalem zal sterven. En een van de vragen die mensen zich altijd hebben gesteld is, heeft hij dat nou altijd geweten? Of is dat langzamerhand gegroeid? En kwam het als een verrassing voor hem dat het die kant op moest? Of toch niet? En daar zullen wij nooit achter komen, want het evangelie is eigenlijk niet in dat soort dingen geïnteresseerd wat er in het hoofd van Jezus omging. Maar waar we wel achter kunnen komen, is welke stappen hij zette. Want daar is het evangelie wel in geïnteresseerd, om die weg, die route uit te tekenen. Van de stal naar het kruis. Daarom de landkaart hier. Die is belangrijk. Want we gaan letterlijk nu kijken naar welke route heeft hij afgelegd. En dan is het interessant om te weten dat er enig verschil zit tussen de evangeliën onderling. Maar dat het belangrijkste verschil zit tussen de eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, en de vierde, Johannes. Er zijn nog meer verschillen, maar die zijn niet zo groot. Marcus volgen we, eenvoudig omdat de meeste mensen aannemen dat dat het oudste evangelie is. En in Marcus is het heel duidelijk, Jeruzalem is het eindpunt van de route. Volgens het evangelie van Marcus heeft hij Jeruzalem niet eerder gezien in zijn publieke optreden dan toen hij ging sterven. Misschien is hij er wel eerder geweest, zoals het in Lucas staat, de 12-jarige Jezus in de tempel. Misschien is hij er eerder geweest met zijn vader en moeder mee. Dat wordt door Marcus allemaal niet ontkend, maar Marcus zegt, ik wil jullie eigenlijk laten zien dat het traject van Bethlehem naar Jeruzalem via een enorme omweg ging. En dat is nu in Johannes anders. In Johannes vind je drie aanduidingen dat hij in de loop van zijn leven wel degelijk tijdens zijn publieke optreden in Jeruzalem geweest is. De teksten erbij gezet. Op basis daarvan wordt dan ook aangenomen dat Jezus 3 jaar na zijn publieke optreden gekruisigd is. 3 keer Pascha. Dat zal betekenen, als je daarop rekent, dat Jezus van zijn 30ste tot zijn 33ste is rondgetrokken door Israël. En steeds 1 keer per jaar dat Pascha heeft bijgewoond. Dat vind je dus in Marcus en Matthäus en Lucas niet. En wat ik vanmiddag ga doen is laten zien hoe volgens Marcus de reis is verlopen. Om van daaruit dan ook gevoel te krijgen voor van de stal naar het kruis. Het eerste traject dat hebben we in hoofdstuk 1 gelezen. Dat gaat van Nazareth naar de Jordaan en Galilea. En tot ver in hoofdstuk 8 blijft hij ook in Galilea. Dat wil zeggen dat je deze route kunt volgen. Hier ongeveer ligt Nazareth. Hier bij de Jordaan, daar preekte Johannes. Er staat dat een heleboel mensen uit Judea en Jeruzalem, dat is deze streek, naar Johannes toekomen. En heel opvallend is dan dat Jezus als een soort eenling lijkt het wel vanuit Nazareth, ook die lange reis maakt naar de Jordaan. Daar wordt hij gedoopt. En dan stuurt de geest hem direct door. Het is nog een hele kunst. Dat doe ik niet goed. Dan stuurt de geest hem direct door de woestijn in. Dat zal hier kunnen zijn geweest of aan deze zijde van de Dode Zee. In elk geval ver van de bewoonde wereld. En dan staat er dat Jezus vanuit de woestijn terugkeert naar Galilea. Dit is Galilea. Jeruzalem komt niet in het traject voor. Hij is vanuit de woestijn na de doop naar Galilea gegaan. Je zou kunnen zeggen, dit is de inhuldiging. De geest wordt op hem uitgestort. Dit is de beproevingsperiode, de voorbereidingstijd. En dan gaat hij aan de slag. Zijn echte werk begint in Galilea. En Galilea is een landstreek met allemaal bekende plaatsjes. Daar kom je dus eindeloos veel namen tegen in de Bijbel die allemaal daar liggen. Cana, Cafarnaum, Nazareth zelf, Bethsaida, noem maar op. Hij maakt nog een paar excursies, hele aparte naar het buitenland. Hier naar Tyrus en Sidon, waar die Canaanese vrouw hem ontmoet als een buitenlandse. En naar dit bruin gekleurde gebied, dat is de zogenaamde Decapolis, het gebied van de 10 steden. En daar is Jezus dus druk bezig en je zou kunnen zeggen, dit is zijn glorietijd. Hier doet hij zijn wonderen. Hier krijgt hij mensenmassa's op de been. Hier gebeurt het dat de mensen gaan ontdekken hoe bijzonder hij is. Hier krijgt het koninkrijk van God gestalte. Hier en niet hier waar Jeruzalem ligt. En dan komt er ineens iets bijzonders. Want dan vertrekt Jezus nog verder naar het noorden, naar Caesarea Philippi. En eerder vind je dat er vanuit Jeruzalem gevaar dreigt. In hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 7 lees je dat er schriftgeleerden vanuit Jeruzalem naar het noorden, naar Galilea trekken. Om hem kritisch te volgen. Wat is deze profeet aan het doen? Het gerucht heeft zich over hem verspreid. En je moet je voorstellen, Jeruzalem is het centrum, de hoofdstad, met de bestuurders van het land, de hoge priesters, de schriftgeleerden. En van daaruit controleren zij het land. En een deputatie gaat naar het noorden en zegt, dit is niet pluis, wat is die aan het doen? Gevaar vanuit Jeruzalem. Met andere woorden, die deputatie die heeft ook de reis aanvaard naar het noorden. En dan staat er dat Jezus besluit om met zijn discipelen naar Caesarea Philippi te trekken. En dat is hier. Het is wat wij nu noemen de Golanhoogte. Grensstreek met Syrië. Die is hier. En die is nog verder van Jeruzalem vandaan. Het is alsof Jezus zich terugtrekt voor het gevaar vanuit Jeruzalem. Het is alsof hij hier zichzelf kan zijn en grote dingen kan doen zonder dat hij op de vingers gekeken wordt. Hele bijzondere gebeurtenissen vinden daar plaats op die Golanhoogte. Bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg. Dat is hier geweest. En wat je nu je moet voorstellen is dit. Dat op dat moment het heel spannend werd. Wat gaat Jezus doen? Blijft hij zich koesteren in zijn rust? Maar dan heeft hij ook eigenlijk geen invloed meer in zijn eigen land. Of gaat hij de confrontatie aan met zijn vijanden? Ergens zijn die schriftgeleerden en priesters ook wel tevreden nu, hè? Hij is nou ver weg, hij kan daar geen kwaad meer. En wat een vreemde Jood in het buitenland uitspookt, daar hebben ze ook niet zoveel meer te zeggen in Caesarea Philippi. Zijn stad die heet naar de keizer, Caesarea, heet naar Caesar, keizer. En Philippi, dat was Philippus was een broer van Herodes, dus dat was een vrij nieuwe stad. En daar hadden de hoge priesters niet veel te vertellen. En het spannende is dus nu, wat doet Jezus eigenlijk? Blijft hij zijn rust koesteren? Maakt hij het zichzelf gemakkelijk? Of gaat hij de confrontatie aan? En dan komt ineens de vraag dus ook terug van, wat is zijn missie? Wat is het doel van zijn leven? Waartoe is hij geboren? Dat is de vraag voor ons allemaal, waartoe zijn wij op aarde? Waartoe was Jezus op aarde? Dan is het dus van enorm belang om te lezen dat Jezus alsnog koers zet richting Jeruzalem. In het volledige bewustzijn dat dat fout gaat lopen. Want hij was niet voor niks naar het noorden getrokken. Dat had hij gedaan omdat er gevaar dreigde. En dan lees je, nou daar was ik dus straks bij de schriftlezing mee in de war, in Markus 9 vers 30, dat hij die streek weer verliet, dat hij weer afzakte naar Galilea, van Galilea naar het Overjordaanse trok, en van het Overjordaanse naar Jeruzalem. Dat is het derde deel van de route. Op de kaart. Nou zien we de traject helemaal compleet. Dit is dat Caesarea Philippi. Hier was Galilea. Daar gaat hij eerst weer naar terug. En dan, dat is interessant, dan zie je dat Lucas vertelt dat hij door Samaria trok. Vertelt Johannes ook. Staat hier niet bij Marcus. Betekent niet dat het niet zo geweest is, maar Marcus vindt dat niet belangrijk om te vermelden. Marcus zegt, hij trok vanuit Galilea naar het Overjordaanse. Dat wil zeggen, naar de andere kant van de Jordaan. Dit is de Jordaan. Hij trok van hier naar deze kant. En toen stak hij hier de Jordaan over. Bij Jericho. En dan gaat hij naar Jeruzalem. Jericho, dat is Zacchaeus. En dan uiteindelijk Jeruzalem. Dat wordt de intocht in Jeruzalem op de ezel. Nou, wat je nou ziet, is dat er dus een soort spanning wordt opgebouwd. In Jeruzalem komt Jezus alsmaar niet. Hij wacht met daar naartoe gaan tot het allerlaatst. En dan staat al vast dat hij daar gaat sterven. Dat wist hij. Dat blijkt ook uit die stukjes die we gelezen hebben. Als hij naar Caesarea Philippi gaat, zegt hij, dan opent hij het gesprek. En wie denken jullie nou dat ik ben? En dan zeggen ze, u bent de Messias. En dan zegt hij, ja, maar anders dan jullie denken. En als hij teruggaat naar Galilea, dan staat er dat de discipelen bang waren. Is dat opgevallen? Dat er nog even bij hadden. Dat is een belangrijke notitie. Omdat hij zo enorm aangeeft hoe dat traject eruit heeft gezien. Marcus 10. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Want iedereen voelde aan, nu gaat het gebeuren. En dan, via dat overjordaanse en de oversteek naar Jericho, dan vindt er dat dubbele plaats. Aan de ene kant die intocht als koning, zoals die ook is aangekondigd, hè, bij de geboorte in Bethlehem, de zoon van David. En tegelijkertijd als de gearresteerde. En die dubbelheid vind je terug in het opschrift boven het kruis. Jezus, de koning van de Joden. Wat is er in Jezus' hoofd omgegaan? We weten het niet. We hoeven het niet te weten. Misschien mogen we het ook niet weten. Wat wij wel zien, is dat hij heel bewust gereisd heeft. En de loopbaan die hij heeft gehad, heeft opgebouwd. In zijn eigen streek Galilea het koninkrijk verkondigd. Toen het gevaar dreigde, een luwte gekozen. Waardoor des te opvallender wordt. Hij kiest ervoor om naar Jeruzalem te gaan. Hij had er kunnen blijven. En dan hadden wij nu niets over Jezus geweten. Dan was hij niet interessant geweest. Hij is er niet gebleven. En elke stap die hij naar het zuiden zet, is een stap naar Golgotha. Als je dit traject op je in laat werken, dan krijg je gevoel van de woorden voor ons. Deze man heeft in geen enkel opzicht voor zichzelf geleefd. Hij heeft nooit iets gedaan voor zichzelf. Hij heeft zich volledig gewijd aan God, zijn Vader, en aan de mensen. En willens en wetens is hij naar Jeruzalem gegaan om te sterven. En vanuit allerlei toenmalige Joodse geschriften weten wij dat de Joden wel vertrouwd waren met het beeld van een man die zich opofferde voor anderen. Het beeld van martelaren die stierven voor de goede zaak. We weten zelfs dat er dan geloofd werd dat God zich over zo iemand zou ontfermen. En dat zo'n daad van zelfopoffering ten goede zou komen van het volk. Dat zijn ook wel de noties die je terugvindt in dat traject. Dat Jezus zegt, ja, we gaan naar Jeruzalem. En nee, daar zal het niet makkelijk worden. Nee, daar ga ik sterven. En ik begrijp dat jullie bang zijn. Maar ik ga als Gods uitverkoren geliefde. Want dat is de inhuldiging bij de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon. En ergens zit dat dus in. En na 3 dagen opstaan. Een grondvertrouwen. Dat hij Gods geliefde zoon was. En bleef. Waartoe was Jezus op aarde? Dat zien we aan deze reis. Hij was op aarde. Voor ons. Hij is op aarde gekomen. Om voor ons te leven. Hij is op aarde gekomen. Om voor ons te sterven. En daarom is het zo prachtig om nu avondmaal te vieren. En de uitersten met elkaar te verbinden. Wij vieren aan deze tafel kerstfeest. En nu zal ik gezang 116 voorlezen. Wie in groot verblijden dit kindje kussen wil, moet vooraf met hem lijden zijn kruis om zijnentwil. En daarna met hem sterven om met hem op te staan en het leven te verwerven gelijk hij heeft gedaan. Wij kussen het kindje als wij brood en wijn op de lippen nemen. Amen. Ja, gezang 150 zingen wij nu. Een paar versen uit Jesaja 53 en uit 1 Petrus en dan de instellingswoorden uit het evangelie naar Marcus. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht. Door mensen gemeden Er was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht. Voor ons verguist en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg. Die ons lijden op zich nam. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Petrus 2. Treed in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Ten slotte, de instelling van het avondmaal, zoals verhaald in het evangelie naar Marcus. Dat is dus in het hartje van Jeruzalem. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd van het Pesachfeest, zei Jezus: ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Wij gaan het avondmaal vieren in een kleine kring. Ik zou zeggen, doe alle mee. Ieder is welkom aan de tafel van de Heer. Die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Maar voel geen drukmiddel als u om welke reden voornemens was om niet het avondmaal mee te vieren. Ruimte. Laten wij zingen een lied van vergeving, Psalm 32, 1 en 2. Laten wij elkaar eerst de hand reiken met de vrede van Christus. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood wat wij nu breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Dit is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Christus. Het is vergoten voor u. Ik lees een paar verzen uit Openbaring 19. En dat sluit aan bij dat woord van Jezus over het wijn drinken pas weer in het Koninkrijk van God. In Openbaring 19 wordt een loflied aangeheven. Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Ze mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Bruiloft van het Lam, het grote feestmaal, dat ligt aan de horizon van de reisroute van de stal naar het kruis. Want het lied gaat verder, van het kruis naar het graf, van het graf naar het leven. Wij zingen Psalm 130, een lied dat ook nadrukkelijk het uitzicht van het morgenlicht heeft. Alle vier de versen van Psalm 130. De collecte voor het werk van de diakenen wordt nu gehouden. Simon speelt dit zo prachtig en het is nu een paar keer voorbij gekomen. Ik krijg moed, Simon, dat we er kunnen. Zullen we dat doen? Dat gaat nu lukken, denk ik. Dan laten we straks 53 vervallen en dan zingen we alsnog dit adventslied. Ik heb dat nog nooit opgegeven, zolang als ik dominee ben. En zoals nou jij het speelt, dan denk ik, we gaan het zingen. We gaan eerst bidden met elkaar. Laten wij gezamenlijk het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in verbondenheid met de wereldkerk. Spreek ik die woorden uit. En dan zingen we dus aansluitend gezang 116, vers 4, 5 en 6. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. De opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Heer zegene u en hij behoede jullie. Heer doe zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. Heer verheffe zijn aangezicht over jullie en geef jullie vrede.